zo aan het begin van deze Zandvoort op zaterdag een brandweerplaat. Ja, en dat heeft alles te maken met waar we het vandaag over gaan hebben. Benno, goedemiddag.
Goedemiddag, Rob. Ja,
ja, ja, want het is de geschiedenis van de brandweer.
Ja, de brandweergeschiedenis 8 maart. Net zoals dat 8 maart ook de internationale dag voor de vrouw is. Maar ik vrees dat deze studio van ZFM, die overigens 35 jaar bestaat, vanmiddag geheel gevuld wordt met mannen. En de eerste gast van vanmiddag is David Molenburg, de burgemeester. Burgemeester, goedemiddag.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Ja, fijn dat je even langs wilde.
Zeker.
Want de burgemeester heeft toch wel een hele duidelijke taak richting de brandweer.
Ja, in feite in de wet is het gezag voor de openbare orde, waar ook de brandweer onder valt, ondergebracht bij de politie. In de dagelijkse praktijk is de brandweer onderdeel van de veiligheidsregio Kennemerland, waar ik ook in het algemeen bestuur van zit, met 8 andere burgemeesters. Onder andere de burgemeester van Haarlemmermeer.
Die is de voorzitter, hè?
Die is daar de voorzitter van.
Ja.
Dus ja, eigenlijk ruilt en zeilt alles bij de brandweer gewoon keurig binnen die veiligheidsregio. Ja, en in geval van calamiteiten, en als er echt opgeschaald moet worden, dan ja, en er moeten ook echt beleidsteams ingericht worden om bijvoorbeeld bij een ramp de boel aan te sturen, dan moet ik dat voorzitten. Dus ik heb veel met de brandweer te maken. Gewoon in de tijd dat het heel rustig is en gelukkig.
Oh ja.
Goed, weet je, het is ook goed om elkaar te kennen.
Ja.
En ik moet eerlijk zeggen dat gelukkig in die 5,5 jaar dat ik hier nu als burgemeester rondloop, ik nog geen hele grote, zware incidenten meegemaakt. Wel branden. Ook wel een aantal branden die me bijgebleven zijn.
Zoals?
Nou, ik moet zeggen dat de eerste keer dat ik meemaakte dat een strandtent afbrandde, dat was Beach Club 10. Het was in de zomer, in augustus, midden in de nacht. En ik werd gebeld. Dat heet dan door de AOV-piketmedewerker. Dat is de medewerker van de gemeente die in dit soort gevallen mij als burgemeester moet informeren.
Ja.
En die belde, die zei, ja, Bischop 10 staat in de brand. En hij zegt, ja, heel veel rookontwikkeling. Ze waren heel erg bezig op dat moment om te voorkomen dat die brand zou overslaan op andere strandtenten. En hij zei, ja, en de eigenaar en zijn personeel die staan hier. Ik zeg, nou, kom maar aan. Ja, dan ben je daar eigenlijk in je rol als burgervader om er ook te zijn voor de mensen die op dat moment getroffen worden.
Een troostende rol.
Ja, terwijl de brandweer dan gewoon zijn werk doet. En die moet je vooral niet voor de voeten lopen. Ja. En gewoon hun werk laten doen.
Precies, precies. 5,5 jaar geleden werd je burgemeester van Zandvoort. Als de eerste keer, hè? Dus je eerste gemeente. Dan moet je kennis maken met die brandweer. Hadden de jongens en meisjes van de Zandvoortse brandweer nog een bepaalde ceremonie? Of is het gewoon een handje geven en dat is het dan?
Nee, ik had het geluk dat het mooie van het korps in Zandvoort is dat het een heel mooie club mensen is. Grotendeels vrijwilligers. Ik had het geluk dat eigenlijk net toen ik binnenkwam was ook een korpsavond. Nou, in het verleden was het zo dat als je een x-aantal jaren als brandweerman gediend had vrijwillig, dan kreeg je automatisch een linkje. Dat is tegenwoordig afgeschaft, maar in die tijd was dat nog zo. En ik mocht toen aan een paar mensen die al 25 jaar het werk deden, mocht ik een lintje uitreiken. En dat is ook wel een mooi moment, want iedereen is dan ontspannen. Er wordt gegeten, er wordt wat lekkers gedronken. En dan automatisch krijg je goede gesprekken. Ik merkte ook dat er veel openheid was. Mensen die dingen hadden meegemaakt, die dat met me deelden. Dus op die manier leer je dan snel de mensen die dag en nacht klaarstaan voor het dorp kennen.
Ja, ja, ja. Ik heb van collega-burgemeesters van je dat ze bijvoorbeeld ook wel naar de oefenavonden gingen. En met name aan het eind.
Ja, ik ben...
Dat was het gezelligste altijd.
Ik ben een aantal keren bij oefenavonden aanwezig geweest.
Okay.
Eén keer was heel, heel mooi, want toen werd er geoefend in een leegstaand verzorgingstehuis in Schalkwijk. Nou, zijn we daar naartoe gegaan. En daar werd de hele kelder werd onder de rook gezet en geoefend.
Ja.
En dan kun je ook met eigen ogen zien onder welke omstandigheden mensen het werk moeten doen. Want je zag geen hand voor ogen. En vervolgens moet je wel blijven communiceren met elkaar. Dat zijn, vind ik, momenten dat je ook echt het werk ziet. De laatste keer dat ik bij een oefenavond was er veel aandacht voor duinbranden.
Tuurlijk, ja.
We krijgen natuurlijk gewoon in toenemende mate te maken met wisselingen in het klimaat, waardoor het soms veel natter is, maar soms ook veel droger. Met alle gevolgen die dat heeft voor branden in de duinen.
Ja.
Dat zie je natuurlijk ook wel toenemen door het land heen. Dus dat betekent ook een verzwaring en een extra taak voor onze brandweermensen. Want ja, je moet met dat zware materieel moet je dan gebieden in die slecht toegankelijk zijn.
Ja.
Dus dat betekent ook weer extra skills, extra leren werken hoe je daarmee omgaat.
Ja.
Dus dat vroeg toen ook een hele interessante presentatie. Want ik krijg dat op papier natuurlijk allemaal wel mee. En als ik in het bestuur van de veiligheidsregio zit, dan gaat het daarover.
Nou ja, dat is eigenlijk mijn volgende vraag ook. Je komt als kerstverse burgemeester, ga je aan de gang. Je kent het misschien het hele werk van de brandweer niet, die natuurlijk heel veelzijdig is en allerlei aspecten van de samenleving aantikt. Hoe maak je dan... er is geen burgemeesterschool waar je les krijgt in de brandweer en dat soort zaken meer.
Nee, maar laat ik zo zeggen, de mensen waarmee je werkt en waarmee je omringd wordt als burgemeester, en wat ik je zeg, het brandweer is een ongelofelijke professionele organisatie, ondanks het feit dat die voor een belangrijk deel uit vrijwilligers bestaat. En je moet ook vooral echt weten wat er speelt. En echt ook vertrouwen. En dat kan op de professionaliteit van de brandweer. Er is overigens wel iets als een burgemeesterschool. Want op het moment dat je burgemeester wordt, dan word je in een zogenaamd burgemeestersklasje gestopt.
Onder burgemeesters. Voor je, allemaal nieuwe burgemeesters.
Onder burgemeesters heet dat het puppyklasje. burgemeesters zijn vrij hiërarchisch ingesteld, kan ik je vertellen.
Toch wel?
Ja, het gaat altijd van hoe lang ben je burgemeester en hoe groot is je gemeente. Dat zijn ongeveer.
Okay.
Maar ik zal je één ding vertellen. Als Zandvoort tel je altijd wat zwaarder mee, omdat we toch een apart dorp zijn.
Ja, en 5 miljoen bezoekers per jaar.
Een aparte problematiek.
Dus
ik mag een iets grotere mond hebben af en toe. Maar, maar goed, ook in dat klasje wordt heel veel aandacht aan openbaar orde en veiligheid besteed.
Ja, ja.
Waar wij wel heel veel op getraind worden. En dat is ook waar de brandweer natuurlijk in beeld komt. Is bij crisissituaties. En daar worden we in de veiligheidsregio heel veel op getraind. Ook het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters doet daar heel veel aan. En dat is niet alleen theorie, maar dat is ook echt in de praktijk. Stel, er moet opgeschaald worden. Er moet een beleidsteam en een operationeel team ingericht worden. Dat moet je voorzitter als burgemeester. Ja, dat kun je niet in één keer zomaar doen.
Nee.
Dus daar, daar moet je ook echt vinkjes halen bij de veiligheidsregio voordat je, zoals dat heet, piket mag draaien. En dat betekent dat je dus ook echt in charge bent op dat moment.
Ja.
En daar word je daar echt helemaal stijf in getraind.
Goed zo, goed zo. Even naar het dagelijks bestuur, hè, waar je deel van uitmaakt.
Algemeen bestuur.
Algemeen bestuur, sorry. En er loopt van de week ook weer stukken in de krant. Er moet bezuinigd worden op de veiligheidsregio's. In hoeverre geldt dat voor de veiligheidsregio Kennemerland?
Nou ja, goed, er komt minder geld uit Den Haag. Dus we moeten bezuinigen. Je ziet dat gemeenten ook nog eens te maken krijgen met het jaar 26, wat ook wel het ravijnjaar wordt genoemd.
Ja.
Omdat er een andere systematiek van berekening van het geld wat van het Rijk naar de gemeente komt. Een duur woord heet dat het gemeentefonds. Dus je ziet dat de financiën van gemeenten enorm onder druk staan. Nou, gelukkig voor Zandvoort betekent, wij staan er financieel relatief goed voor. En dat brengt ook druk met zich mee op de veiligheidsregio's. En de veiligheidsregio's doen natuurlijk niet alleen de brandweer, maar bijvoorbeeld ook alles wat met infectieziektes te maken heeft. Ja, en ik vraag me dan werkelijk af waar we mee bezig zijn op het moment dat we vanuit degene die ons moet voeden gekort worden, juist in een wereld waarin het ongelooflijk belangrijk is dat we onze veiligheid hebben.
Nou ja, dat wou ik zeggen. Het wordt steeds spannender en spannender.
Ja.
Dus,
ik heb daar echt ook zorgen over, in die zin dat wij hebben natuurlijk een uniek systeem. Hè. Als je kijkt, we hebben zeker in Zandvoort een deel van onze veiligheid hebben wij uitbesteed aan mensen die met hart en ziel dat vrijwillig doen.
Ja.
Dat geldt voor de brandweer, dat geldt voor de KNRM, dat geldt voor de reddingsbrigade. En eigenlijk, weet je, ik leg het altijd aan mensen uit. Je denkt dat dat normaal is, maar dat is heel, heel, heel bijzonder. En tegelijkertijd zie je natuurlijk wel dat de natuurlijke aanwas van mensen die zeggen, ik verbind mij voor vele jaren aan zo'n organisatie als een brandweer, dat is ook wel teruggelopen. Mensen moeten natuurlijk dichtbij wonen. Nou, heel veel mensen werken tegenwoordig op afstand.
Ja.
Je ziet tegenwoordig gezinssituaties die totaal anders zijn. Dus dat betekent dat de druk ook op de mensen die dit om niet doen... want dat is het, je bent vrijwilliger, is groot. En ik denk dat we juist alles op alles moeten zetten... om A, die brandweerzorg optimaal te houden... en B, er ook voor te zorgen dat die structuur die zo uniek is... dat die overeind blijft.
Ja.
En het is er ook, ik straal dat ook altijd echt uit... naar Dr. Sit hier tegenover ons van de brandweer... dat we echt intens dankbaar mogen zijn ja, dat mensen dit doen.
Ja, precies. En daar, je hebt... deze week een column bij de collega's van de Zandvoorts Courant. En daar gaat dit ook over. Hè? De mensen die dag en nacht rond een pager dragen. Een pieper, zoals dat in de volksmond heet. Overigens heb jij die zelf ook een, denk ik.
Ik heb geen pieper.
Oh, jij wordt gebeld?
Ja, maar ik word gebeld.
Oh, okay.
Ik heb gewoon een nummer wat 24/7 bereikbaar is. En ja, als er wat is. En nogmaals, ik word op het moment dat er echt sprake is van een grote brand... word ik ook op de hoogte gesteld. En probeer ik ook zo snel mogelijk dan ter plekke te zijn.
Ja.
Vaak, wat ik je zeg, om dan ook bijvoorbeeld mensen die getroffen worden te kunnen troosten. Het valt gelukkig mee, moet ik zeggen. Ik heb geloof ik nu gemiddeld... even als je Bloemendaal meerekent, één keer per seizoen dat er een brand is bij een strandtent.
Ja.
En Kennemieu is natuurlijk, dat is natuurlijk ook wel spannend, want dat was toen net met een samenloop met de circuitrun op dat moment. Dus we hadden vlak in de buurt een evenement met 20.000 lopers. En op dat moment een brand die naar satelliet aanzien... best ook behoorlijk uit de hand had kunnen lopen. Gelukkig is dat goed afgelopen. Ja, en dan komt natuurlijk het afwegingskader. Leg je dat evenement stil. En dan kom je ook als burgemeester op dat moment in beeld. Ja. Dan moet je heel goed luisteren naar de adviezen die je gegeven worden.
Ja.
Maar uiteindelijk moet dan de afweging gemaakt worden van... moeten we nu stoppen met dat loopevenement vanwege die brand of niet? Nou, dat hoeft er nu gelukkig niet.
Maar is dat dan een beslissing die door verschillende mensen genomen wordt? Of moet de burgemeester dan zeggen van vrienden, ik heb jullie allemaal aangehoord, we gaan het zo doen?
Op het moment dat er echt sprake is van concrete crisissituaties, wordt er een beleidsteam gevormd. Dat zit de burgemeester voor. Nou, daar zitten alle disciplines in. Politie, brandweer, gezondheidszorg. Maar uiteindelijk ben je wel als burgemeester degene die de knoop doorhakt.
Zo.
Maar dat betekent wel dat je over het algemeen uitstekend geadviseerd wordt door de specialisten die er echt verstand van hebben. Maar ja, er zijn natuurlijk soms dilemma's. En wat ik net schets, zo'n groot evenement met een enorm commercieel belang en een brand die op dat moment ontstaat, echt vlakbij, want dat is ongeveer om de hoek van het circuit. Dan moet je met elkaar die afweging maken. Van, maar uiteindelijk ligt dan de bevoegdheid wel bij de burgemeester om de knoop door te hakken.
Dus dat is de rol van de burgemeester in de rampenbestrijding. Zo maar heel veel grote incidenten. We spreken niet zo snel van
ramp. Ik wil daar ook nog iets over zeggen. Dat natuurlijk heel veel van het werk... wordt in de voorbereidingen gedaan. Als ik bijvoorbeeld naar een evenement als de Formule 1... daar zijn we bijna een jaar van tevoren al met alle disciplines aan het werk. Nou, brandweer draait er vol in mee. Kijkt met de vergunningen mee. Checkt op het moment dat alles klaar staat om het evenement van start te laten gaan. Dat heet dan een schouw. Ook staat alles goed? Is alles brandveilig? Ik kan wel eens zeggen dat sommige organisatoren dan heel hard vloeken... omdat ze vinden dat de brandweer zo streng is. Terecht.
Ja.
Want we willen gewoon geen problemen. En een heel groot deel van dat werk zit ook echt in de voorbereiding.
Ja, precies. Precies. David Molenburg, dankjewel dat je nog even op zaterdagmiddag... naar de studio wilde komen om het een en ander toe te lichten. En een heel goed weekend verder.
Dankjewel.
Goed zo.
En jullie een goede uitzending.
Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, inderdaad. Vandaag dus een speciale uitzending van Zandvoort op zaterdag... samen met Benno Veugen. Praten we met alles wat met de brandweer te maken heeft, Benno.
Ja.
En dat is heel wat, hè. Dus er komen nog heel wat mensen hier richting de studio aan de Tolweg 10A. Houd de radio lekker aan. Het zonnetje schijnt buiten. En geniet van de lekkere muziek die we ook draaien vanmiddag. Waaronder de single van Clouds. Hier is hij met C'est la vie. Nou, momenteel staan we er goed voor, hè, met deze plaat. Op de derde plek worden we ingeschat met Cloud en C'est la vie. Een lekkere single zo voor de zaterdagmiddag. En we gaan als de brandweer, hè, vanmiddag, Benno.
Ja, ja, ja.
Ongelooflijk, hè?
Geen seconde te verliezen.
Geen seconde te verliezen.
Als Herman van Veen zingt opzij, opzij, opzij. We hebben vreselijke haast.
En, precies. Nou ja, dat gebeurt wel heel vaak bij de brandweer.
Ja, ja, ja. En Douglas de Wolf, die zit links van mij voor de kijkers. Rechts of rechts voor je. Het is maar net waar je zit te kijken of zit te luisteren. Douglas de Wolf, ik ga je even inleiden. Nou, dat mag je eigenlijk zelf wel even doen, want het gaat tenslotte om jou. Wat ik in ieder geval wel weet, is dat ik je mag feliciteren. Want het is vandaag, ja, het is deze maand, even kijken. Nee, vorige maand, februari, 10 jaar bevelvoerder.
Ja, dat is correct. Ik ben ondertussen 10 jaar bevelvoerder. En nu de laatste 2,5 jaar ook ploegchef. Dus mag ik de mooie ploeg begeleiden en leiden.
Ja, dat moet je even uitleggen. Op LinkedIn staat zo'n heel mooi jouw lijstje. Je bent begonnen als manschap. Dan bevelvoerder, dan ploegchef. Maar wat doet een manschap bij de brandweer?
Nou, een manschap is degene die eigenlijk het zware werk doen. Dat zijn de jongens die achter in de auto zitten. Nou, echt de brandbestrijding of de reanimaties doen. Ja, dat zijn de echte jongens die hard aan het werk zijn. Dan klim je op naar chauffeur. Dus dan ga je rechtsvoor in de auto zitten. En dan krijg je mooie...
Ook geen sinecure trouwens, zo'n zware brandweerauto rijden.
Nee, nee, zeker. Dan krijg je zeker een goede opleiding ook voor. Het rijden met prio en dat soort dingen.
Zware dus, sirene.
Ja, ja. En dan, nou ja, dan kan je doorgroeien om eventueel bevelvoerder te worden. Dus dan krijg je de leiding over de eenheid. En dan ben je eigenlijk ter plaatse ben je de leiding totdat er een OVD is. Als er een groter incident wordt. En die neemt dan de leiding over. Dus het kan zomaar zijn dat je nou, 12 tot 14 man aan het sturen bent.
Oh. Okay.
Op dat moment.
Ja, 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 ja. En dan de ploegchef.
Dan de ploegchef, ja. Dat is meer een koude functie, zoals wij dat noemen. Dat is meer kantoorgedeelte. Dus ik regel eigenlijk alle rijlen en zeilen voor de manschappen. Als ze hun nieuwe schoenen moeten hebben, dan komen ze bij mij. Wil jij even regelen dat de nieuwe schoenen komen voor me? Maar ook dingen met personeelszaken. Afstemming met de burgemeester, die hier net natuurlijk was.
Ja.
Nou, dat soort dingen, dat valt eigenlijk meer onder een ploegcheffunctie. Dan ben je wat meer de koude het kantoorwerk aan het doen.
Ja. Nu hebben we in Zandvoort 2 brandweerkazernes. Dat is denk ik misschien wel uniek voor Nederland. Want welk dorp heeft 2 brandweerkazernes? Waarom hebben we eigenlijk 2 brandweerkazernes in Zandvoort?
Nou ja, dat heeft er een klein beetje mee te maken. Dat we zo'n hele mooie spoorlijn door het midden heen hebben, lopen.
Ja.
En die is natuurlijk, nou wat is het, 4, 5 keer per uur? 6 keer per uur is die dicht.
Oké. Okay.
Ja, als wij van de ene kant naar de andere kant moeten, dan, en we moeten wachten voor een spoorbomen.
Dat kan toch bovenlangs?
Ja, hier kunnen we bovenlangs. Maar dan alsnog zitten we met uitruktijden te maken. Wettelijk is bepaald dat we met een maatgevend incident, zoals wij dat noemen, dat is een incident wat belangrijk is.
Woningbrand.
Een woningbrand, heel goed, is een heel mooi voorbeeld. Daar moeten wij binnen 8 minuten ter plaatse zijn.
Dus dan red je het niet in Zandvoort-Zuid?
Nee, dan red je het niet in Zandvoort-Zuid. Oh. Dus dan, vandaar dat we 2 kazernes hebben en met zo'n maatgevend incident hebben we dan ook tegelijkertijd dat alle 2 de auto's gealarmeerd worden.
Okay.
Dus dan krijg je 2 auto's voor de deur.
Ja.
Dus dan heb je eigenlijk de snelste hulp.
Dat zijn een hoop kopjes koffie, Douglas.
Ja, dat zijn een hele hoop kopjes koffie, ja.
Want daar is de brand wel gek op, hè? Kopjes koffie.
Zeker, zeker. Ja, 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 ja. Lust er graag een bakje koffie tijdens het incident.
Nou ja, daar wordt ook altijd weer keurig in verzorgd. Doorgezorgd door de Haarlem West. De brandweerkazerne Haarlem West.
Ja, met logistiek.
Ja. Maar goed, we zitten hier. Dat is even over jou. Maar we hebben het vandaag natuurlijk over de brandweergeschiedenis. En nou, Zandvoort 200 jaar. Dus dan denk je van, nou ja, ik zat dus te rekenen. Ik vond een krantenbericht uit 1883. Dat ging over, ik noemde het al eerder, een brand in café Valk in de Kerkstraat. En die werd succesvol bestreden door de brandweer en omstanders. Ik snap het wel. Bij een café moet je redden wat er te redden valt. En, want anders is de bierpomp misschien kapot. En dat is zonde. En de brandweer houdt ook wel van een pilsje. Dus dat ging goed. Maar jij kwam iets tegen wat nog veel eerder plaatsvond.
Ja, ik was net zoals jij natuurlijk aan het zoeken naar informatie uit de geschiedenis. En ik kwam een stuk uit oktober 1980 kwam ik tegen. En daar werd gerefereerd naar een document. dat er in 1816 de eerste spuit aangeschaft werd voor Zandvoort. En deze kostte 160 gulden.
Zo, dat is veel geld voor die tijd.
Voor die tijd was dat heel veel geld. Ja. En dat was een houten spuit die je dan met de hand moest bedienen. Dus er zat geen pomp of iets op. Helaas geen foto's of dat soort dingen bij. Dus hoe die er voor de rest uitziet, geen idee.
Ja, daar zullen wel wieltjes onder gezeten hebben, denk ik.
Ik
daar heb ik wel foto's van gezien dat ze motorspuiten hadden. En dat was eigenlijk een soort met een handkar.
Ja.
En daar, dat is bij de klink, die foto, is terug te vinden op internet. Oké, maar dat betekent, Douglas, want het is eigenlijk volstrekt onduidelijk wanneer Brandweer Zandvoort is opgericht. Dat Brandweer Zandvoort ouder is dan het dorp Zandvoort.
Ja, maar ik weet niet of we natuurlijk georganiseerd zijn geweest in die tijd. In die tijd
ik denk het wel. Wie tikt er 160 euro voor een spuit af?
Er wordt natuurlijk wel door de gemeente op dat moment een bedrag geïnvesteerd inderdaad. Om brandbestrijding te doen. Maar in hetzelfde stuk werd ook gerefereerd dat er in rond 1900... zeg maar, de eerste kringen gevormd werd om de brandbestrijding te doen.
Ja.
En dat waren dan eigenlijk mensen die gewoon, de burgers die dat gingen doen. En dan ging er eigenlijk iemand die ordonnans was, die stapte op zijn fietsje en die ging dan eigenlijk iedereen oproepen in de wijk om te helpen met de brandbestrijding.
No.
Dus dat vind ik ook wel weer heel bijzonder. Dat kunnen wij ons nu niet meer bedenken natuurlijk.
Ja.
Maar daarnaast heb ik zeg maar gevonden dat de eerste georganiseerde brandweer voor Zandvoort in 1913 geweest is. Dus eigenlijk 100 jaar later nadat die spuit aangeschaft was.
Ja, dat is wel tot er zoveel tijd tussen moest zitten.
Ja.
Dat is wel weer bijzonder.
Ja.
Goh, nou, ik ga het even laten bezinken, Rob. Wat heb je aan brandweermuziek nog voor ons in petto?
Ja, we hebben een brandweerman natuurlijk, die zingt Robin Topper. Ja, die ken je ook, hè, Douglas?
Ja, dat is correct. Dat is een collega van mij uit mijn beroepsbrandweerkant. En ik heb een poosje met hem in de ploeg gezeten.
Oké. Nou, we hebben het net gehad over een kroeg in de Kerkstraat die in brand verloren ging, zeg maar. Die ze probeerden te redden. Dus we gaan als de brandweer naar de kroeg. Ook een plaat van Robin Topper. Die gaan we nou draaien. Je had ons al gewaarschuwd, hè, Benno, dat het haar goed moest zitten vanwege de fotograaf die hier in de studio is.
Ja.
Ja, nou ja, dan Jeffrey neemt ons op foto.
Ja.
Helaas hebben we nog geen vlag, maar wel 35.
Ja.
Niet dat de brandweer 35 jaar geleden hier is opgericht. Dat is al veel langer geleden toch, heren?
Zeker. Nou, daar gaan we het straks nog over hebben. Even over fotograaf Jeffrey Koper, Douglas. Ik denk dat brandweer Kennemerland een van de weinige korps is die eigen fotografen in dienst hebben.
Ja, dat weet ik dus eigenlijk niet. Maar ik ben wel blij dat wij...
Zelfs door Amsterdam wordt hij gepiept.
Ja, wordt door Amsterdam. Dan wordt hij gepiept, dat klopt. Maar Jeffrey, die zien wij natuurlijk graag. Zien we ook veel komen als fotograaf.
Waarom is dat eigenlijk? Waarom laat u alles fotograferen?
Nou ja, dat is omdat wij natuurlijk kunnen leren van de dingen die er gebeuren. Wij zitten natuurlijk zo in het incident op dat moment. Als er iets plaatsvindt. Dat je achteraf al kan bedenken, heb ik er nu goed aan gedaan? Of hadden we het beter kunnen doen op een andere manier? En als je dan een fotograaf hebt rondlopen zoals Jeffrey, die legt alles vast. En dan kun je gewoon heel mooi zien van oké, dit is het brandverloop geweest. Zo, dit is stadium 1, stadium 2 en dan ga je door.
Ja.
Zeker als het wat een grotere incident is.
Nou, hij is soms eerder dan de blusfoto's. Hè?
Ja, is het in Hoofddorp wel, ja.
Het is niet te geloven. Dus je de rookwolken uit een pand komen en later de vlammetjes.
Jeffrey levert die foto's dan ook vaak weer aan onze leerdocent. En dat is gewoon iemand die eigenlijk alle branden, niet alle branden, maar een hoop grote incidenten evalueert. En dan kunnen we ook mooi beeldmateriaal gebruiken. Waardoor we dus gewoon goed kunnen leren daarvan weer.
Ja. Terug naar de geschiedenis van de Zandvoortse brandweer. Want we hebben dat een beetje door zitten rekenen, Douglas. We moeten toch ergens een grens trekken. 1816 jij had eigenlijk een andere datum in gedachten.
1913, dat de brandweer echt georganiseerd werd. En ik denk dat dat op zich wel een mooie datum is.
Ja.
Omdat er daarvoor natuurlijk niet heel veel te vinden is hoe het geregeld is en alles. Dus ik denk dat 1913 wel een hele mooie datum is om te zeggen, nou, dat zou het begin kunnen zijn van de brandweer Zandvoort.
Echt een georganiseerde brandweer.
Ja.
Maar ja, nu moet het even officieel. Het is jammer dat de burgemeester weg is. Dan
ja, dan hadden we gelijk even wat dingen kunnen klokstoven. Ja.
Hadden we hem even handtekening kunnen laten zetten. En dan hadden we de rest zelf ingevuld.
Ja.
Lees ik in de oude kranten. Er was vroeger ook een politiespuit.
Een politiespuit?
De politie werd natuurlijk toen er eenmaal telefoon was. Of gewaarschuwd, op wat voor manier dan ook. Die had dus blijkbaar ook een soort blusspuit. En die ging dan. En dan werd de brandweer ook. En die kwam dan de politie helpen. Dus je vertelde het net, hè, die alarmering van die brandweermensen was natuurlijk een dingetje.
Ja, dat duurde lang.
Ja, dat duurde.
Zoals ik zei, dat gebeurde op de fiets. Ja, dus
terwijl de veldwachters, die waren er natuurlijk gewoon.
Ja, dus, ze waren gewoon aan het werk. Nee, ja. Die kringen waar ik het net over had, dat duurde gewoon eventjes. En daardoor kwamen we af en toe ook wel eens te laat. Ja, dat mogen we tegenwoordig natuurlijk niet meer te laat komen.
Nee. Dat kan allemaal niet meer. Maar tegenwoordig is het allemaal heel anders georganiseerd. Maar dat was wel heel bijzonder. Wat had de brandweer eigenlijk tot zijn beschikking in die beginperiode?
Nee, als ik daar een beetje aan het zoeken geweest ben, dan zie je dat er inderdaad blussers op karren staan met wielen of draagbaar. Het is allemaal niet
handkarren.
Zo. Handkarren. Ja, handkarren, ja. Daardoor duurde het ook natuurlijk weer wat langer om dat materiaal te krijgen.
Ja.
Ik bedoel, probeer zelf maar een handkar te trekken waar een pompje op staat die je met de hand moet bedienen. Ja, dat gaat gewoon wel eventjes duren voordat je dat op de locatie hebt.
In de nieuwe kazerne in de Linnéestraat is er nog zo'n handpomp, hè?
We hebben een klein stukje geschiedenis hebben in de kazerne geplaatst. Dat is die mooie handpomp die wij nog...
Is die origineel van Zandvoort?
Ja, nou, wat ik zag staat daar inderdaad. Het wapen van de Zandvoort brandweer staat daarop.
Oké, okay,
ja.
Wat gaaf. Oh, jullie hebben een eigen wapen?
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Okay.
Stond trouwens, heb je er mooi gefotografeerd op de...
De Facebookpagina. Ja. Dat had Albedien keurig gedaan. En die... dat is denk ik een van de oudste blusmiddelen die nog in bezit is.
Ja.
Want de brandweer koestert wel zijn geschiedenis, hè?
Ja, we koesteren zeker de geschiedenis. Wij hebben natuurlijk een klein beetje geschiedenis, omdat we er niet heel veel ruimte voor hebben. Maar je hebt natuurlijk het Brandweermuseum in Heilo, als ik het goed heb.
Nou, het is ver weg, hoor. Je moet behoorlijk het land inderdaad in.
Maar daar staan allemaal oude brandweerauto's. En daar werden af en toe ook wel eens auto's naar geschonken.
Ja.
Maar ja, op de Zuilweg staat er ook weer een stukje geschiedenis van de brandweer.
Nou ja, elke brandweerkazerne heeft zo zijn eigen materiaal. Zou er eigenlijk niet een regionaal brandweermuseum moeten komen?
Nou, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar ik denk dat dat ook wel weer het dorpsgevoel wel weer een beetje weghaalt.
Ja, ja.
Maar als ik mijn spullen in Haarlem zou zetten, denk ik niet dat er heel veel mensen ernaartoe gaan kijken om het te zien.
Ja, maar aan de andere kant, Douglas, de menig Zandvoorter komt nooit in de brandweerkazerne.
Nee, dat is waar. Nou, dat is wel veranderd, hè, met de laatste verkiezingsronde. We staan tegenwoordig natuurlijk stembus.
Puntje voor jou. Ja.
Dus dan kunnen de mensen gewoon weer netjes komen kijken.
Houden jullie dat erin eigenlijk?
Het bevalt goed. Wat ik vanuit de gemeente begrepen heb, bevalt dat ook goed. En wij staan daar, zetten daar inderdaad de kazerne een klein beetje open. Dus mensen hebben een klein beetje inkijk in onze wereld. Zien toch een stukje geschiedenis. De auto's die ze natuurlijk mooi kunnen zien.
Ja.
En voor ons is het eigenlijk ook wel weer gelijk een mooi moment om het posters op te hangen, dat wij mensen zoeken.
Ja. Nou ja, daar gaan we het in de laatste uren natuurlijk over hebben. We gaan even naar muziek en dan is Freek aan de beurt.
Zeker, gaan we doen, Benno. En uiteraard praten we straks ook verder met Douglas nog. En die verkiezingen, ja, dat is wel leuk, hoor. Want ik ben op jullie stembureau geweest. En dat is een feestje om dat dan uiteindelijk toch zo mee te ervaren. Dus houd dat er vooral in. Leuk stembureau in Nieuw-Noord bij de brandweerkazerne. Wel lekker zonnig hier in Zandvoort. En wij hebben een uitzending rondom de dag van de brandweergeschiedenis. En er is heel wat te vertellen natuurlijk. Dat hebben we al gehoord. Hè? Met onder meer Douglas en onze eigen burgemeester David Molenburg. Maar we hebben nu een loos aan de tafel. En het is zeker niet loos. Het is wel loos. toch?
Ja, het is...
het is vreekloos.
Vreekloos. Zeg Freek, nou, welkom in de uitzending. De jongste brandweerman van Brandweer Zandvoort.
Ja, ja, ik denk het persoonlijk wel. Ik kijk even het ook eens aan. Maar...
Ja, wordt er ja geknikt?
Er wordt ja geknikt.
Oh ja, oké. Okay. Je mag even iets dichter bij de microfoon. Oh, je hebt een beetje hol geluid.
Is goed.
Ja, dit is beter. Nou, Freek, we gaan het hebben. Jij mag gaan vertellen over de badhuisbrand. Of tenminste, de brand in de passage.
Ja.
3-4 maart 1900.
25.
Ja. Het was weer groot nieuws, hè?
Ja,
in de Haams Dagblad, NH Nieuws, Zandvoortse Courant. En wij gaan er natuurlijk ook over praten. Want, nou Freek, wat gebeurde er?
Ja, het is dus ondertussen 100 jaar geleden. En ja, de passage, dat was natuurlijk een heel groot gebouw in die tijd.
Ja.
Dat was ook de reden dat Zandvoort groot werd, toeristisch en zo. En toen, daaronder zitten allemaal winkels. En in een tabakswinkel was toen op de nacht van 3 tot 4 maart, volgens mij om 2:30 s'nachts.
Zo.
Was daar een petroleumkacheltje in de fik gevlogen. En die heeft vervolgens het hele gebouw een beetje laten afbranden.
Beetje laten afbranden.
Een beetje laten afbranden, inderdaad. Ja.
Totaal freak was die.
Ja, totaal laten afbranden, inderdaad. Ja. En wij als brandweer waren daar ook bij. Nou, ja, ik persoonlijk niet.
Nee, nee, ik ook niet. Maar het was wel een enorme brand. En de brandweer, ja, die had ook grote moeite om het te blussen.
Ja, zeker. Ze hebben er tot 7:00 ochtends hebben ze erover gedaan.
Zo.
En toen was het nog steeds niet helemaal dat je denkt, het is helemaal klaar. En natuurlijk ook alle... Omdat het toen ook nog niet echt georganiseerd was. Dan, uiteindelijk wel. Maar de bewoners en zo gingen ook uiteindelijk gewoon helpen. En de brandweer die stond daar gewoon de hele nacht te blussen. En ja, troep op te ruimen.
Ja, precies.
Ja.
Ik las dat het eigenlijk niet lag aan de inzet van de brandweer. Tenminste, ik citeer de krant. Maar dat het lag aan de materiaal wat de brandweer had. Dat ze hadden eigenlijk... Ja, de term lilliputterige brandweerspuiten werden ingezet. Ja, de brandweer had niks anders. En het gebouw was eigenlijk te groot voor de spuiten. En natuurlijk een waterprobleem. Want het is altijd een issue geweest. Daar gaan we denk ik vanmiddag ook nog wel over hebben. Zijn er eigenlijk slachtoffers bijgevallen bij die brand?
Er zijn geen slachtoffers bijgevallen. Er waren 73 mensen volgens mij aanwezig in het pand. Maar die zijn allemaal veilig eruit gekomen, gelukkig.
En dakloos.
En dakloos, inderdaad. Want die woonden er ook. Dus,
ja.
Toen niet meer. Maar ja, gelukkig is het allemaal goed met ze afgelopen. Maar het gebouw is niks meer van over, inderdaad.
Nee. Dus, en ze hebben het, net zoals nu bij die laatste brand aan het strand... Het duurde ook geloof ik heel lang voordat het was opgeruimd.
Ja, dat was ook inderdaad best wel lang.
Ja, ja, ja.
Het was ook op een heel mooi moment binnengekomen, die melding. Dus,
oké, okay, ja, ja, ja. Ja, ja.
Net in de borrel, zeg maar.
Oké, oké, oké. Zeg Freek, als jij nou dus, zo leest hè, over die passagebrand... jij als hele jonge brandweerman... denk je, ja, dat krijg je daar de kriebels van? Van zoiets wil ik wel meemaken?
Ja, ik voel natuurlijk heel slecht om te wensen om zoiets mee te maken. Maar als brandweerman is het natuurlijk wel gewoon uiteindelijk je droom om zoiets wel een keer mee te maken. Een grote brand. Want dat is uiteindelijk waarvoor je erbij gaat.
Ja.
En om eens te helpen. Maar de leuke brandjes, daar doe je het eigenlijk wel voor.
Ja, ja, ja. Nou ja, kijk. Ik bedoel, je kan ook zo redeneren van... Als het gebeurt, dan wil ik er ook gewoon bij zijn.
In dat opzicht inderdaad. De brand zal waarschijnlijk toch wel ontstaan.
Ja.
En of je er dan bij bent of niet,
ja,
de brand brandt toch wel. Dus dan ben je er toch liever bij, denk ik.
Ja. Even, sinds wanneer ben je eigenlijk nu bij het korps?
Officieel bij het korps ben ik nu sinds oktober, volgens mij. En daarvoor zat ik nog 5 jaar bij de jeugdbrandweer. Die ook zo meteen, Young Fire Rescue Team is ondertussen.
Ja.
Die komen zo meteen als het goed is ook nog wat vertellen. Dus daar zou ik niet te veel woorden aan besteden. Nee.
Maar wel even over die overstap. Dat vind ik wel interessant. Je ging van een Young Fire Rescue Team ging je naar het korps. Moest je nou eigenlijk veel bijleren?
Nou, ik zit nog steeds in de opleiding. In principe doe ik gewoon de volledige opleiding. Maar ik merk wel ook in de opleiding dat je er echt wel veel aan hebt dat je bij de jeugd hebt gezeten.
Ja?
Ja, ja, want je ziet ook...
Waar merk je dat aan?
Ja, bijvoorbeeld als we iets gaan doen in de training en dan moet iedereen natuurlijk leren. En dan denk je, ja, dit hebben wij inderdaad wel heel vaak al eigenlijk gedaan. Dus dan niet zoveel te herhalen en zo. Ook met standaard slangen gooien en zo.
Zit je niet dan een beetje te vervelen? Denk je van, ja, je schiet een beetje op, want ik ken het allemaal wel.
Ja, soms met de simpele dingen dan denk je wel een beetje, ja, schiet nou op. Ja, het meeste moet je natuurlijk alsnog gewoon goed leren en op een ander niveau leren. Dus ja, uiteindelijk zeg ik niet, het is saai of zo om dan nu de opleiding te doen. Maar ja, ik geniet er wel van.
Ja. Ja. En als de piepen gaat, mag je mee al?
Ja, ik ben ook gewoon aspirant bij het korps dan, zeg maar. Dus in de leerstage soort van.
Zit je in het centrum of in Noord?
Ik zit in Noord.
Dus, oké.
Als daar de pieper gaat, dan kom ik op en dan...
En als er plek is, mag je mee?
Als er plek is, mag ik mee. Of als de bevelvoerder vindt dat ik mee mag, dan mag ik mee.
Ja. Oh, de bevelvoerder kan ook wel zeggen van... Nou, Freek, dit is... daar ben je nog even te jong voor. Kan hij dat ook zeggen, bijvoorbeeld?
Ja, de bevelvoerder die is in principe zeg maar gewoon verantwoordelijk voor zijn eigen auto. Dus als hij zegt van... Ik vertrouw het niet. Dan heeft hij natuurlijk al het recht om te zeggen... Ik neem je niet mee.
Ja.
Want het is alsnog zijn verantwoordelijkheid om dan jou onder zich te hebben.
Nee. Ja. Balen voor jou dan?
Ja, balen voor mij. Maar ja, als dat zijn keuze is, dan moet je dat accepteren.
Ja. Wat dat betreft is het de brandweer hiërarchisch, hè?
Ja, een beetje wel. Natuurlijk wel allemaal gewoon vriendjes, maar een beetje hiërarchie zit er inderdaad ooit.
Ja, moet wel natuurlijk. Want dit heet van een strijd. Er moet iemand natuurlijk, zoals de burgemeester ook zei, beslissingen nemen.
Zeker. Je kan niet zomaar zonder, als een kip zonder kop daar gaan rondrennen met z'n tienen.
Nee, dat
werkt niet.
Nee, precies. Dan worden er helemaal geen branden meer geblust.
Precies.
Goed, Freek. Nou, we spreken hier straks voor de jeugdbrandweer Young Fire Rescue Team. En wij gaan weer naar muziek.
Ja, we gaan even een SOS'je uitzenden, Benno.
Ja, een SOS.
Dat hoort er ook bij natuurlijk, hè. Hier is Craig David's.